Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij probeer te komen, of wil komen, is Anthony van der Wacht uit Grave. Geboren in Zandpoort, maar hij woont al meer dan 20 jaar in Grave. Dus een van de meest productieve schrijvers uit de regio. Anthony, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook. En ik ben benieuwd naar je vragen.
Je bent geboren in Zandpoort, 82 jaar geleden.
Ja.
Geboren net voor de Tweede Wereldoorlog.
Klopt. Ja.
Wat herinner je je daar nog van?
Nou, vooral de evacuatie in 1944. Toen werd Zandpoort en de omgeving werd sperrgebied. Omdat de Duitsers bang waren dat daar natuurlijk landingen zouden plaatsvinden. En toen zijn we in Haarlem terechtgekomen. En daar heb ik een paar jaar gewoond.
Ja. De oorlog zit nog steeds in me, zei je ooit in een interview.
Ja, ja. Ja, dat komt ook door de donkere hongerwinter waar we toen in terecht kwamen. Hè? Dus eind 44. Hmm. Ja. Ja.
Die heb je heel bewust meegemaakt.
Ja, ja. Ja.
Ja. Ja. Wat voor gezin kom je?
Een middenstandsgezin. Mijn vader heeft altijd een groentezaak gehad. En levendig. Ja.
Maar waren jullie sociaal betrokken of een beetje op jezelf?
Door een winkel heb je natuurlijk ook als kind, denk ik, meer contact met volwassenen.
Uh-huh.
En dan wanneer je dus, hoe moet ik het nou zeggen? Je contact met mensen, met de omgeving, mm-hmm, wordt benadrukt, mm-hmm, als je ouders een zaak hebben.
Yeah, yeah.
En je moet daar rekening mee houden.
Yeah, yeah, yeah.
Kijk uit dat je je netjes gedraagt.
Yeah, 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 yeah,
altijd goeiedag zeg. Als je door de winkel loopt, zeg dan goeiemiddag of goeiemorgen, dames.
Ja. Maar waren je ouders of je vader politiek geëngageerd?
Ja, mijn vader was in die tijd was die communist.
Hmm.
Ja. Ja.
Wat heb je daaraan overgehouden?
Nou, toch wel een. Ik ben toch ook nog wel links van houding.
Hmm.
Ja, ja, ja. Hmm. Ik kan me niet indenken dat ik op de VVD zou stemmen.
Oké. Dat zeg genoeg.
Ja.
Je bent beeldende kunst gaan studeren. Hoe kwam je daarop?
Omdat dat was het enige wat overbleef.
Van? Je had ook groenteboer kunnen worden.
Ik was een slechte leerling op school. Okay. En ik kon eigenlijk alleen maar die kant uit. De tekenen, het schilderen. Ja.
Maar tekenen, dat had je wel een beetje.
Ja, dat had ik in mijn vingers, ja.
Ja.
Ja. Ja.
En wat ben je toen met je kennis van de beeldende kunst gaan doen?
Ik ben in de reclame terechtgekomen.
In de reclame?
Ja. Ja.
Niet echt iets voor een beeldend kunstenaar, toch?
Nou, het is natuurlijk zo. Ik had niet die drang toen ik van de academie kwam om te beginnen aan een serie schilderijen. Of laten we zeggen van beeldhouwwerk of wat dan ook. Ik, hoe moet ik het nou zeggen? Misschien zat ik te veel in mijn hoofd en te weinig in mijn gevoel in die tijd. Ik wilde iets betekenen, ik wilde iets laten zien, maar dan wel waarover nagedacht is. In de reclame moet je natuurlijk, je moet je heel erg richten op producten. En dat lag mij wel.
Reclame heeft natuurlijk alles met taal te maken.
Ja, wel veel.
Was dat jouw eerste confrontatie met taal, de uitdaging misschien?
Ja, min of meer, omdat als ik een ontwerp maakte, een advertentie bijvoorbeeld, dan kwam er automatisch een tekst ook uit mijn vingers. En daar ontdekte ik door dat ik toch wel iets met taal had. Ja.
Had je dat al eerder ontdekt of gehoord?
Toen ik in de zesde klas zat, kregen we de opdracht om een opstel te schrijven. En het bleek dat ik daar dat ik het beste opstel had geschreven.
Oh.
En iedereen was daar dus enorm verbaasd over. Omdat ik met alle andere vakken haalde ik niet van die hoogcijfers.
Ja, maar goed, het zat blijkbaar in je.
Ja, ja. Ja.
En je was er ook blijkbaar van overtuigd dat het goed was. Want je ging publiceren in tijdschriften als De Gids.
Ja, wonder, dat vond ik een wonder dat ik in De Gids terecht kwam. Want dat gebeurt niet zomaar.
Nee.
Nee.
Nee, maar jij moet toch op het idee gekomen zijn, nou, dit is goed genoeg voor De Gids.
Ja, misschien in mijn onnozelheid. Okay. Dan laat ik eens wat insturen, wie weet.
Ja.
En wonder boven wonder. En je had nog een tijdschrift, Hollands Maandblad.
Hollands Maandblad, ja.
Daar heb ik ook in, zelfs twee keer, dacht ik.
Ja, ja.
Ingestaan, ja.
En was dat het moment dat je besloot om schrijver te worden?
Ja, dat waren toen korte verhalen. Ik dacht, nou ja, dan kan het ook wel eens een keer een roman komen. Mm-hmm. Een roman worden, ja. Mm-hmm.
Want je bent cursussen gaan volgen.
Ja.
Je nam het heel serieus.
Ja, ja, ja.
Omdat?
Ik denk dat dat ook kwam vanuit onzekerheid. Ik wilde toch handvatten hebben. Ik wilde zeker weten dat als ik iets inlever, dat het goed in elkaar zat. Dat ik rekening hield met bepaalde zaken. Ja.
En wat heb je ontdekt als belangrijk in een schrijfproces?
Dat een lezer of een lezeres zich moet thuis voelen in jouw verhaal. En ze moeten zich heel makkelijk kunnen identificeren en met een personage. Ze moeten ook weten waar ze zich bevinden. En als ik iets schrijf over een schip, dan kun je niet zeggen van nou, we gaan allemaal een schip op. Nee, je moet heel goed beschrijven van de trappen die er zijn, de etages die er zijn, de hutten. Dat een lezer zich kan inleven.
Ja, dat is vanuit de lezer, maar vanuit de schrijver. Verplaats je je dan in de schrijver van hoe jij denkt dat hij het zou willen zien of zij?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Nee.
Het komt op.
Ja.
Ja. Pas in 2002 verscheen je eerste boek.
Ja.
Dan ben je toch een beetje een laatbloeier, hè?
Ja.
Had je eerder nooit de behoefte? Of waar kwam het in één keer vandaan? Die zei, nou is het tijd voor een boek.
Nou ja, goed, ik heb wat ik al zei. Ik had toen die korte verhalen geschreven. Gepubliceerd in De Gids en zo. En ik dacht, nou kan er wel een boek uitrollen. En toen verscheen dus Hoogwater. Ja,
ja, de centrale thema's in Hoogwater, dat zijn bedrogen worden, geheimen, een zoektocht naar jezelf. Eigenlijk thema's die in al je boeken terugkomen.
Ja, klopt. Ja, ja.
Wat zit daar van jezelf in?
Nou, wel veel. Mijn leven is niet bepaald glad verlopen. Ik heb twee huwelijken achter de rug en de nodige relaties. Dus ik ben ervaringsdeskundige.
Ja.
En dat komt automatisch, bijna als vanzelfsprekend, komt dat terug in mijn boeken, in mijn verhalen. Ja. Daar wil ik over schrijven. Ook over dat primitieve gedoe tussen mensen. De verlangens. Het zoeken naar liefde. Ja. Ja.
En in bijna alle je boeken komt ook de oorlog wel weer terug, hè?
Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Ja, ik denk dat ik daar binnenkort definitief mee ga afrekenen in een roman die enigszins autobiografisch van opzet zal zijn. En ja, er vanaf kom je niet, maar het misschien toch vormgeven, er iets meer over vertellen, dat wordt langzamerhand noodzaak.
Je wil er een einde aan maken. In
ja, zo'n gevoel heb ik wel.
Ja. 11 boeken heb je geschreven in nauwelijks 7 jaar tijd of zo. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat is nogal een proces.
Ja.
Had je een enorme drang om boeken te produceren?
Nee. Ik denk dat er misschien een hele belangrijke reden is. Als ik schrijf, ben ik gelukkig.
Ja. Ja, nou.
Ja. Als ik aan het schrijven ben, dan denk ik, ja, ik heb nu wel even trek in een bak koffie. Dan ga ik naar de keuken, ik haal koffie, ik zet die koffie neer. Ik begin weer te tikken en ik vergeet de koffie. Mm-hmm. En zo word ik dan meegenomen in dat verhaal. Mm-hmm. Waar ik mee bezig ben.
Maar die 11 boeken zijn allemaal, nou nogmaals, die thema's komen steeds terug. De context is anders, de plaats is anders, de mensen zijn anders. Hoe verzin je ze?
Ja, dat gaat vanzelf. Ja, ik denk dat een stukje talent is wat je als schrijver gewoon bezit. Dat je heel makkelijk personages naar je toe haalt, als het ware. Het is ook wel zo dat personages ook af en toe met je aan de haal gaan. Iemand die eigenlijk neerzet als minder belangrijk, wordt bijvoorbeeld in de loop van het verhaal belangrijker. En dan, ja, zo krijgt dat verhaal vorm. Ja.
Dan laat je dan ook gebeuren.
Ja. Ja, daar moet je blij mee zijn.
Ja. In je tweede boek, De Laatste Opdracht, dat was een... Het werd ook aangekondigd als een thriller.
Ja.
En toen schreef jouw uitgever Anthony van der Wart, ontpopt zich als misdaadauteur.
Ja. Uitgevers die zeggen wel meer, schrijven wel meer. Hoewel ik graag dus een misdaadlectuur lees, is dat eigenlijk het enige boek wat je zou kunnen typeren als enigszins een thriller. Ja, mm-hmm. Ja.
Maar je noemt jezelf geen misdaadauteur.
Nee.
Als ik kijk naar die boeken die in 7 jaar verschenen zijn. Ik noem even de titels. Verkoold Verlangen, Lovers Lane, Het Biechtgeheim, De Vrijwilliger, De Getuige, Het Grote Slapen, De Stank van Kleur. Welk boek vind jij nou zelf het beste boek?
Het Biechtgeheim.
Het Biechtgeheim?
Ja.
Omdat?
Omdat daarin voorkomt dat primitieve wat in elk mens leeft, en natuurlijk ook bij een priester, dat kon ik daar in dat verhaal uitstekend ontwikkelen. Ja, als jij natuurlijk belooft dat je dus je leven verder gaat leven uit naam van God, dat je seksualiteit achter je laat, om het dan zomaar te zeggen. Maar dan blijkt toch dat dat sterker is op een gegeven moment. Ja, omdat die priester die wordt uiteindelijk verliefd op een vrouw uit zijn parochie. Ja, dat vind ik mooi om dat te ontwikkelen, om dat te beschrijven.
Maar die vrouw vertelt hem iets.
Ja.
Want dat is het biechtgeheim, hè?
Ja, waar hij niet over mag praten.
En dat heeft toch ook weer met de oorlog te maken, hè?
Ja.
Dat komt steeds weer terug.
Ja. Ja, in het biechtgeheim komt de oorlog behoorlijk terug. Vooral in het eerste deel. Mm-hmm. Ja. Mm. Ja.
En dan, Anthony, dan duurt het 4 jaar eerder een nieuw boek verschijnt, hè?
Oh, dat zal wel.
Ja, want je laatste boek, Stank van Kleur, is van 2017.
Ja.
En vorig jaar verscheen Een Vlinder op Mijn Hand.
Ja, ja, ja.
4 jaar heb je kleine pauze gehouden?
Ja, ik denk af en toe word ik weer gegrepen door het schilderen. En dan zit ik achter mijn ezel. En daar voel ik me ook gelukkig.
Wat hebben schilderen en schrijven voor jou met elkaar te maken?
In elk geval dat ik wil met schrijven met zo weinig mogelijk woorden en zinnen de lezer duidelijk maken wat ik wil. En als ik schilder, wil ik dat met zo weinig mogelijk streken doen. Er zit in beide een zekere directheid.
Ja, ja.
Want ik verbaas mij wel eens als ik een boek lees. Dan denk ik, hoe krijgt die auteur het bij elkaar? Weet je wel, om zoveel woorden en zoveel zinnen te gebruiken.
He? Ja, ja, ja.
Denk ik, waar haal je het vandaan? Waarom wil je dat? Vraag ik me dan ook wel eens af.
Ja, ja,
ja.
Maar ben je dan heel streng op jezelf?
Nee, want bij mij gaat het. Het hoort bij mij.
Ik bedoel, als je tekst leest, zeg je, ja, maar dat kan ik korter zeggen of dat kan ik meer dit.
Nee, ik denk dat ik over het algemeen.
Het zit gewoon.
Dat ik weinig schrap.
Ja, ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Ja.
Vlinder op Mijn Hand, het gaat over een bootreis op de Rijn. Omgang met gehandicapten, stiekeme relaties, geheimen. Weer een beetje dezelfde thema's.
Ja.
Maar toch weer anders.
Ja, ik denk omdat er. Hoe heet ze dat? Je mag tegenwoordig geen gehandicapten meer zeggen. Mensen met een
verstand. Met een beperking.
Mensen met een beperking. En het feit dat ik die erbij heb gehaald, dat maakt het wel weer aparter ten aanzien van mijn andere romans.
Maar dat kwam in De Vrijwilliger. Dat je ook al in de gehandicaptenzorg. Toch?
Ja, maar niet op die manier.
Nee, nee.
Nee, niet op die manier. Nee, nee, nee.
Nou ja, goed, we hoeven niet al die boeken te analyseren, want dat kan elkaar niet hebben.
Nee.
Wat mij wel opvalt, is dat in al die boeken, of ja, bijna alle boeken, er toch sterk verwezen wordt naar de katholieke tradities.
Ja.
Dat blijkt natuurlijk in het Biechheim, blijkt dat in het bijzonder die pastoor en zijn celibaat en zo.
Ja.
Maar ja, de Compostela komt een paar keer terug.
Ja.
Ben je gelovig?
Nee, helemaal niet. Ik ben dus wel de lagere school, dat was een school met de Bijbel. Hoewel mijn vader daar helemaal niets van moest hebben, was mijn moeder was wel gelovig. Dus die wilde ons op een protestante school hebben. En, dus ik had ook, ik had wel later, had ik wat katholieke vrienden. Ben ik ook wel eens meegewezen naar een mis. Maar waarom ik, ja, ik denk toch de reclameman werd waarin het de katholieken zijn in staat om de boel veel meer te versieren. Ja. Om het te brengen.
Ja, ja.
En dat sprak mij wel aan. Ja, ja. En ook natuurlijk ontzettend hypocriet, want dat vond ik wel terug bij mijn vrienden. He, zoals die met naar de kerk werden gestuurd. En ja. Ja, ik kan er verder ook niet zoveel over zeggen. Als ik over een protestante kerkdienst zou moeten schrijven, ja, dan ben je gauw klaar.
Ja, ja, ja.
Dominee is gewoon getrouwd.
Ja.
Hè? Die kan dan misschien wel eens vreemd gaan.
Ja.
En, maar het is natuurlijk veel interessanter als een priester uitreedt.
Ja, ja, ja.
Vind ik.
Ja, ja, ja. Hè? Maar bijvoorbeeld, wat ik net zei, Compostela. Ben je zelf naar Compostela geweest, gelopen,
ja,
de route?
Ja, in 3
maar
maanden.
Niet als?
Nee, niet als pelgrim. Nee.
Maar gewoon dat je voor wandelen houdt?
Omdat ik van wandelen hou, ja. Ja.
Er zitten verder geen andere motieven achter?
Nee, een sportieve prestatie. Mm-hmm. Ja, zo zag ik het en zie ik het nog.
Ja.
En het is ontzettend leuk, de mensen die je tegenkomt. Allerlei nationaliteiten, ja. Je weet niet waar je slaapt die nacht. Je weet niet waar je eet. Mm-hmm. Het is fantastisch eigenlijk.
Ja. De vlinder, een vlinder op mijn hand, is vorig jaar verschenen. Komt er nog een vervolg? Komt er nog een nieuw boek?
Ja, zoals ik al zei, denk ik dus toch wel aan een autobiografie. Mm-hmm. Waarin ik dan min of meer afreken met bepaalde zaken. Ik denk dat ik daar in september mee begin. Dan weer gaan schrijven, ja.
Dat heb je zo gepland?
Dat heb ik zo gepland, ja. Ja.
Je bent 83, wordt het je laatste boek?
Ik denk het, ja. Mijn gezondheid is niet ideaal, dus ik, Het wordt ook zwaarder. Ik schrijf meestal tussen 9 en 12, maar ik denk, ik heb nu al gemerkt dat als ik 2 uur schrijf, dat het wel zo'n beetje op is.
Hmm.
2 uur per dag.
Ja, nou ja, goed, de jaren gaan tellen, hè?
Dat klopt.
Ja, ja. Ben je bang voor de dood?
Nee. Nee, helemaal niet. Nee.
Ben je er veel mee bezig?
Nee.
Je leeft gewoon elke dag.
Ja.
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 Nou ja, dat heeft... Daar kijken wij vol spanning uit naar het nieuwe boek van Anthony van der Wart. Maar we gaan de uitzending besluiten met een stukje dat je zelf wil voorlezen. Een stuk uit Een vlinder op mijn hand.
Ja.
En je hebt gekozen voor het laatste deel. Maar dan moet je misschien even dat in de context plaatsen.
Het laatste stukje.
Het laatste stukje.
Ja. Nou ja, het komt er eigenlijk op neer dat de... na alles wat er is gebeurd op het schip, alle onderlinge ruzietjes, ellende, komt het schip terug in Arnhem en Wouter, de hoofdpersoon, staat bovenaan aan de reling en kijkt hoe de mensen waar hij een dikke week mee aan boord heeft gezeten, het schip verlaten. En ja, goed, daar wil ik dan iets over voorlezen.
Ga je gang.
Vanaf zijn plek ervaart hij een déjà vu. Precies als bij hun vertrek proberen de afhalers hun auto's zo dicht mogelijk bij het schip te manoeuvreren. Op de kade worden mensen begroet, maar nemen ook afscheid. Flarden van zinnen komen bij hem aan die allemaal te maken hebben met de essentie elkaar weer eens terug te zien. We bellen jullie. God, wat hebben we genoten. En wel thuis. Een week geleden ging hij als eerste aan boord. Nu waarschijnlijk als laatste ervan af. Om zichzelf visueel te camoufleren heeft hij zijn zwarte spijkerbroek en een donkerblauw jack aangetrokken. Tegen de donkere achterkant van de stuurhut valt hij nauwelijks op. Aan Kim had hij beloofd nog afscheid te gaan nemen van Noah. Dat heeft hij niet gedaan. Toch al een hekel aan zieke mensen zag hij er tegenop naar haar toe te gaan. Hoe dan ook zal zij het schip verlaten. Zijn belevingen met haar waren kort maar intens. Hun min of meer toevallige ontmoeting en gesprek op het zonnedak. De manier waarop ze hem aankeek. Zoals ze hadden gedanst en geneukt. Ze was als een vlinder die even op zijn hand was komen zitten. Haar vleugels trekten. Haar kleuren liet schitteren en daarna bijna onverschillig wegvloog. Drukte beneden hem. Bart verschijnt met de hele ploeg waar familie en verzorgers direct op aflopen. Geroep, geschreeuw, tranen. Er ontstaat een draaikolk van mensen die hem aan een tornado doen denken. Kim met een arm rond Noah, die met een sjaal rond haar hoofd op een moslima lijkt. Ze worden begroet door Noah's moeder. Noja wordt onverwacht snel door een andere vrouw naar een auto afgevoerd. Bart staat in het oog van de storm, wat verdwaasd om zich heen te kijken. Dan wordt hij aangesproken door twee mannen. Een van hen pakt hem discreet bij zijn arm en duwt hem in de richting van een lange zwarte auto. De moeder van Noja schreeuwt plotseling tegen Kim, die verstrikt haar armen naar de andere uitstrekt. Hij kijkt naar de eindscène van een film. Het enige wat ontbreekt is muziek. Het Requiem van Mozart zou hier goed bij klinken.
Dankjewel. Nou, u hebt een hele hoop namen gehoord en personen gehoord. En als u daar meer over wil weten, dan kunt u dat lezen in het boek Een vlinder op mijn hand van Anthony van der Wart. Anthony, bedankt voor het gesprek.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.